onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 60 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 60, de eerste vier versen.
Thank you.
voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en feibel woord en wel uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk, toch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zult blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijn, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige. En de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, den doodslagers, de hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedige en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, totdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zal betonen tot een voorbeeld dergenen die hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, den onverderfelijke, den onzienlijke en de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebben van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenius en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, opdat zij leren en zouden niet meer te lasteren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O, uw woord klaart alles uit, Heere. En dat we in diepe afhankelijkheid van de bediening van uw geest ook uw woord mogen verklaren naar de zin en mening van de Heilige Geest. En dat we opgekomen zijn, en zoals Paulus het zegt, opdat ik opening heb in de schriften. Want als we opkomen in rationele zin, dan gaan we de kerk uit zoals we erin gekomen zijn. O, wat is het ook onder ons dat er nog geen twee woorden over de prediking kan worden gezegd. Dat er nog geen twee woorden over het hoofdstuk waarover het gaat kan worden gezegd. Heere, sta erover op en dat we daarmee in de schuld komen voor u. Want gij werkt altijd door een weg van schuld in de aanvaarding van de welverdiende straf. Want we hebben ons nergens boven te verheffen, ook niet boven de grootste aller zondaren. We hebben alleen uw woord te prediken en de tucht te handhaven. De twee sleutelen des hemelrijks, van welke de eerste ook door de prediking geschiet. O, dan moet uw woord recht gepredikt worden naar de volle raad Gods en niet geïsoleerd worden het ene gedeelte van het andere gedeelte. Want ach, de mens heeft vele vonden gezocht. En de meest goddeloze mensen in onze dagen die midden in de wereld leven, die halen ook uw woord aan, nemen uw woord in de mond. Degenen die Sodom de hand gereikt hebben, nemen uw woord in de mond en verkrachten het naar hun eigen wijze. Ze meden dan ook nog om u te kunnen bedriegen. O, als wij niet blijven in uw woord, dat is in de leer van Christus, dan hebben we God niet, dus dan zijn we net zo goddeloos als de heidenen. Heere, gij mocht ook over het huidige Israël opstaan, de meest goddeloze persoon die dat land regeert. Maar wat is het toch een illusie als gij zegt dat de Amorieten dus de maat der zondigen moeten volzondigen, dan geldt dat ook voor uw verbondsvolk. Want zo ver van God afgevallen, zoals ook hier staat, en nog nooit de Christus hebben beleden en erkend, die zij doorstoken hebben, maar voortgaan in dat judaïsme of liberalisme, antinomianisme en alle mogelijke ketterijen bij elkaar gekoppeld. O, gij zegt, als gij daarvoor vlacht, dan zult gij diezelfde weg gaan van omkomen en verloren gaan. Want degene die die ongerechtigheid bedrijven, heren van nature, horen wij er allebei. Want heel de wereld voor God verdoemelijk. Er is geen onderscheid. En als wij de dingen rationeel bezien en verstaan, wat zijn we dan toch diepzielige mensen. Daar de natuur deze dingen niet leert. En dat we van u onderwezen mochten worden ook deze morgen, hoe de zaken bij u staan. En dat betekent dat wij het ook moeten weten, hoe de zaken bij ons staan. Want gij zegt, indien ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Zonder bloedstorting geen vergeving. En dat bloed van Jezus Christus, uw lieve Zoon, reinigt van alle zonden. Als we daar niet in delen, kunnen we redeneren wat we willen. Maar dan gaan we ons eeuwig bedriegen. Daar moeten we van verzekerd zijn, zoals gij het hebt gezegd. Ik heb u verlost, want ik heb u bij uw naam geroepen. Dan moeten we alle kennen en gekend zijn. Niet met een algemeen geloof. Niet met een geloof zonder wedergeboorte, zoals ze dat in onze dagen allemaal preken. En niet met humanisme. Iedereen hoort erbij. Nee, gij maakt onderscheid waar het niet is. Gij verkiest en doet naderen. Gij verhardt wie gij wil en gij verlost wie gij wil. Dat kan geen mens veranderen met welke ruime geest hij zich ook etaleert. Uw woord is in Christus ruim. De grootste der zondaren kan gezaligd worden, want gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. O, dat we daaruit mochten spreken. En alles wat er in de wereld gebeurt, we kunnen het met onze ratio niet eens beslaan, zo dom zijn we. We kunnen er nog geen gedeelte van verstaan, want gij regeert en dat het zo gaat, dat gaat allemaal onder uw regering. Dan loopt u niks uit de hand, maar een kwaad over alle vlees, een onnatuurlijk kwaad in de zonde die daarin gebotvierd worden, onnatuurlijk, alles wordt onnatuurlijk, verduiveld, gij hebt het alles overgegeven. Want uw toorn wordt geopenbaard in degenen die verloren gaan, zoals gij het ook hier zegt. Als wij de bediening van de wet aanpassen naar het evangelie, oh, Paulus zegt, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Heere, mochten gij ons ook deze morgen vanuit uw woord gezeggen, dat we ons laten gezeggen. En dat alle mond gestopt worden. En dat we, net als die verloren zoon, is tot onszelf komen. Tot de kennis der zonde. Tot onze staat, tot onze verloren staat. O, dan wordt het wonder geboren. Want daarvoor zijt gij gekomen, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Gelijk ook de psalmist zegt, schatte mij geheel verloren. Mocht van geen ontferming horen. O, het wordt in onze dagen niet meer gehoord. Alle stemmen zijn al verstomd, men kan overal over praten. Maar als het daarover gaat, dan verstomt iedereen. Maar gij hebt uw kerk, Heere, dat het nog gehoord mag worden. Want dat is het doel van de bekering, dat we u daarin verheerlijken. Dat we uw naam groot maken en dat we een geestelijke ijver, dat we daardoor gedreven worden, afzien van al dat natuurlijke wat vergaat. Door al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. En gij hebt nog dat dan bloeden toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dan worden alle monden gestopt. En mocht gij spreken, Heere, want dan moeten zelfs de hemelingen zwijgen. Verheerlijk uw naam en kracht, gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de dakloze, de eenzame, de bedroefde en beproefde. Ook die oude nicht die daar in het ziekenhuis ligt, gij mocht haar ziel nog redden, Heere, want o, gij bent te spreken, het is er te gebieden, het staat er. Verheerlijk uw naam en kracht over de ganse aarde, om Jezus willen, amen. Ja, geliefden, we hebben het in de vorige keren gehad dat er geen boereerders, hier wordt het rijtje weer opnieuw genoemd, de ongerechtigen, de halstarigen, de goddelozen, de zondaren, de onheiligen, de ongoddelijken, de vadermoordenaars, de moedermoordenaars, de doodslagers, de boereerders die bij mannen liggen, geen mensen die leugenaars, mijnedigen. En wat er allemaal tegen de gezonde leer is naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods. Dat staat onder het vloekvonnis van de wet. We hebben vorige keer gehoord dat Paulus, die werd afgezonden naar de Corinthiërs, waren allemaal heidenen. En er zijn er uit dit rijtje wat ik net heb opgenoemd tot bekering gekomen. En de biblicisten in onze dagen die leggen deze teksten zo uit alsof sodomie in de rij staat van al deze zonden. En als het er zo staat in Gods woord, dat betekent degene die zich daaruit niet bekeren in dezelfde vuurput komen. Dat betekent het. Maar er is wel degelijk, ik heb u dat aan de dag gelegd, onderscheid tussen onnatuurlijke en natuurlijke zonden. En nogmaals, als jij je daar niet van bekeert, van het een of het ander, je komt in dezelfde vuurput. De apostel Judas leert dat duidelijk. Ander vlees nagegaan. Paulus noemt het in Romeinen 1 vers 26 en 27. Zonde tegen nature. Het is ook tegen de natuur. Een gezond, onbekeerd mens die nog een gezonde natuur heeft, die zal daarvan walgen. Van die sodomitische zonde die in de kerken worden gelegaliseerd. En er zijn het geen kerken meer, dat wil zeggen geen gemeente van Christus meer. Nou, dan ben je nog erger als het hindoeïsme, als de islam. En noem al die valse godsdiensten maar op. Judaïsme, Dan heb je je eigen theologie, net zoals de Joden hebben met de Talmud. Daar is niks van God bij. Dan heb je een valse godsdienst en dan versta je deze dingen niet. Want in onze dagen wordt alles uitwendig beoordeeld naar de wet, naar de letter van de wet. Niet naar de geest van de wet, maar naar de letter van de wet. En als je het dan maar niet doet, uitwendig, dan mag je in het avondmaal en dan mag je in de kerkraadsbank en dan mag je op de preekstoelen. Maar de kerkelijke censuur oordeelt ook inwendig. En hoewel zelfs de kerken Gods niet onfeilbaar is, maar daarom is Gods woord wel onfeilbaar. En we hebben te oordelen niet naar eigen mening, maar op grond van Gods woord. Dat moet uit Gods woord opkomen. Doch wij weten dat de wet goed is, en dat zegt Paulus, die schrijft dat de Heere hem bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Dat is een voorwaarde om Gods woord te preken. Anderen komt dat niet toe. Nee, je moet je eigen van God geroepen weten, en dat is genoeg, want Paulus is niet kerkelijk bevestigd, nergens. Waar lees je dat? De discipelen zijn ook niet kerkelijk bevestigd. Christus heeft ze bevestigd. Dat is voor God absoluut noodzakelijk. Maar meer hoeft daar echt, er komt echt geen kerk aan te pas. Nou, dat leert Gods woord nergens, helemaal nergens. En de ambtelijke bediening, daar zorgt Christus zelf voor. Want de ambten komen uit zijn hand voort. Dat is in onze dagen, omdat ze natuurlijk geen boodschap meer hebben. Omdat ze het zelf niet kennen. Dan wordt alles hoogkerkelijk wordt er bepaald naar de regel van hun eigen goeddunken. Maar als wij van Gods woord afwijken en ons richten tot allerlei kerkelijke wetten en instellingen, dat is wel een zielige en arme godsdienst, want dat komt er bij God niet doorheen. De kerkorde van Christus is duidelijk genoeg, daar heb ik zelfs geen Duitse kerkorde voor nodig. Nee. Maar dan moet dat wel naar Gods woord en naar de kerkorde van Christus gegrond zijn. Gods woord leert niet een kerkvrijheid. Nou, absoluut niet. Nee. Er is ook een belijdenis der kerk. Komt allemaal uit Gods woord. De 12 artikelen, de apostolische 12 artikelen, is daar een duidelijk voorbeeld van. Is geheel gegrond op Gods woord. En dan kan je de 3 formulieren van eeuwigheid. Dat geeft geen garantie, want kerken die dat zogenaamd onderschrijven, hebben de sodomie ingevoerd. En vrede met Rome, zelfs beweert dat Rome niet meer de antichrist is, en zo worden de zaken verraden. De zaak van Christus wordt verraden, dan ben je niet meer een kerk van Christus. Een minuut eerbied voor de antichrist, dan ga je echt naar de verdoemenis, want dan aanbid je het beest. Ik heb dat meerdere keren gezegd, maar hier stelt Paulus, 1 Korinthe 6, dat er uit die goddelozen nog tot bekering kwamen in de gemeente van Korinthe. Dit waart gij sommigen waard, maar nu niet meer, want gij zijt afgewassen. Dat is echt het criterium hoor. En nou wordt dat allemaal terzijde geschoven. En nou gaan de kerkmensen en de huidige dominees die gaan oordelen dat homo's, ja, die worden celibatair verklaard. Ik heb je ook dikwijls gezegd, dat kent heel de wereld niet. Het wordt in heel de wereld niet geleerd. Rome, ja, Rome. Nou, je moet eens lezen hoe Calvijn en Spurgeon, om er 2 namen te noemen, over sodomie spreken. Dan moet je daar maar eens acht op slaan. Want dat komt niet uit mijn brein voort, dat ik het zo interpreteer. Nee, het komt uit Gods woord en daar hebben die mannen ook hun grond in gevonden. Nou, als je de woorden, de omschrijvingen van Calvijn, nou, ze zouden Calvijn aan het kruis slaan. Want die halen ze er nog wel aan. En dan filtreren ze heel die Calvinistische leer. Ja, ik houd er niet van die woorden. Want voor mij bestaat er helemaal geen Calvinistische leer. Er is 1 leer en dat is de leer van Christus. En daar moet ook Calvijn aan voldoen. Daar moet Luther aan voldoen. En als je daar afwijking in vindt, moet je dat ook verwerpen. Maar ook die zogenaamde lichte Spurgeon. Nou, je moet hem maar eens lezen hoe hij over de sodomie spreekt. Dan gebruikt hij woorden. Dan zou de wereld van rillen. Ik heb het ook voorspeld, Spurgeon. Nou worden de geiten geëntertainment. De schapen die zijn niet meer van tel. Er treden clones op in de kerken, zegt hij. To entertain the goats. De goats worden zoet gehouden met kerkelijke entertainment. De jeugd wordt zoet gehouden met kerkelijke entertainment. En ze hebben weer een dag gehouden. Color heette die dag. En er kwamen duizenden mensen op af. En dan kun je zien, dat is ook een hard bewijs van de afval. Waarvan Paulus spreekt, van de welke sommigen afgeweken, afgevallen zijn. Hebben zich gewend tot ijdelsprekingen om de mensen te vermaken. Want de rechterleer, dat is al decades, is dat verdwenen. Vervalst. En er worden nog wel bijbelse klanken gehoord. Hier en daar. Maar het wordt allemaal in biblicistische betekenis wordt dat verklaard. Ik heb u al gezegd, de sodomieten worden uitwendig. Met de uitwendige letter van de wet. Nog geen eens hoor. Want ik zou je dit vertellen. Dat de fariseeën, die zouden nooit en te nimmer een sodomitisch homo-rapport ondertekenen. Dat zouden de dwaze maagden ook niet doen. Daarom heb ik wel eens tegen een dominee gezegd, wat u leert ten aanzien van de waarachtige bekering, dat kan nog ineens wedijveren met de uitwendige bekering van de dwaze maagden. En dat is niet rationeel beoordeeld, want je kunt natuurlijk een wijsheid aan de dag leggen dat je weet hoe heel de wereld in elkaar zit. Nou, dan ben je ook al een heel zielig persoon. Je moet het vanuit het woord beoordelen. Anders is het van God vervloekt. Al die rationele beweegredenen. Mens, houd er toch eens een keer mee op. Want het einde van het gebod, daar moeten we terechtkomen. Het einde der wet is Christus, Romeinen 10 vers 4. En daaruit wordt alles geboren. Want Christus is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot gerechtigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Paulus zegt het ook. Van God geroepen, die mij getrouw geacht heeft, mij in de, getrouw in Christus, mij in de bediening gesteld hebbende. En ook krachtig het ambt alle gelovigen. Maar dan moet je bron Gods woord zijn. En niet je verdorven ratio. Want dat leidt tot de eeuwige rampzaligheid. Als het niet voortkomt uit het geloof, dan weet je eigenlijk niks. Dan weet je gewoon niks. Het einde van het gebod, daar wordt het geboren. En daar is het niet meer het doet dat der wet. Maar Paulus leert hier met die rij ongerechtigen dat die nog staan onder de claim van de verdoemende wet. Dus dat verschilt met de voorgaande prediking, want dan ging het over, ik heb u verlost, want ik heb u bij uw naam geroepen. Dat geldt voor de meest grote der zondaren. Paulus zegt, ik ben de grootste. Maar dat gold ook mij. En daarom heeft hij de roeping gekregen om dat te verkondigen, dat Christus gekomen is voor de grootste, voor de slechtste. En dat wil een mens niet wezen. Hij wil wel met het etiket zondaar bestikkerd worden, maar je moet de mens eens aanzeggen dat hij een misdadiger is. Dan spat hij uit elkaar van woede. Dan is een mens beledigd. Maar de prediking, de ware prediking, beledigt vlees tot op de bodem der hel. En daar ontstaat de vijandschap. Want dan laat Gods woord niks van heel. Ook al doe je eigenlijk net zo wijs voor als keizer Haile Selassie. Dat geeft God niet om, al die menselijke rationele wijsheid. Want je ziet het met de regeerders, de westerse regeerders. Het wordt ook zo kinderachtig als het maar wezen kan. Omdat ze het ware geloof missen. En die wijsheid die de Heere schenkt door het geloof, die kwam uit Christus voort. Dus dat is een, laat ik maar zeggen, een heel andere wereld. Dat is een heel andere wereld. Je kan wel op een natuurlijke wijze spreken, maar de ware gelovige, die hebt de bron uit Gods woord. Die hebt de bron Christus. Die hebt de bron de Vader. Die hebt de bron de Geest. En in dat kader wordt het in onze dagen niet meer verstaan, want er wordt rationeel. Het is nog ineens rationeel. Want rationeel is verstandig. Nou, er zit geen verstand meer in onze dagen. Het is één compleet gekkenhuis. De kerken zijn een gekkenhuis. De wereld wordt een gekkenhuis. Het wordt allemaal gedemoniseerd en het gaat allemaal naar de verduiveling. Trump is een grote investeerder in AI. Nou, daar begint het rijk van de 666, daar begint het niet mee. Het is al in proces en de kerken doen er het hardste aan mee. Maar hier staat ook dat de mijnedige, dus als je een valse eed aflegt als SGP'er in de Tweede Kamer, je komt er bij God niet doorheen, maar je vaart naar de eeuwige verdoemenis als je eigen daarvan niet bekeert. Dat staat hier geschreven, de mijnedige. Als je aan politiek gaat doen, dan pleeg je mijn eed, want dan moet je een eed voor afleggen. Maar dan pleeg je mijn eed tegen het Koninkrijk van God. Dus dat is een doodzonde. En ik heb bewezen uit 1 Korinther 6 dat er van die goddelozen tot bekering zijn gekomen. Want God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat zij zich bekeren en leven. En de genade die de Heer dan verheerlijkt in de meest goddeloze mensen, daarom kun je eigenlijk er ook nooit boven verheffen, want het is voor de slechtste. Niet voor kerkmensen, niet voor zoekende mensen, niet voor mensen met goede bedoelingen. Nee, het is voor de slechtste, want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En die ondergaan allemaal dit woord van Christus. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dus daar kan je eigenlijk nooit boven verheffen. Doe je het, ben je fariseer. Je moet vanuit Gods woord opkomen. Anders zit je eigen ook aan de strop te helpen. Laat ik het zomaar eens zeggen. Want dat tolereert de Heer niet. Oordeelt gij die binnen zijn vanuit het woord. Vanuit de levende bediening van de Heilige Geest. En dan kan je op natuurlijke wijze iets zeggen, zoals de wereld, die hoort dan geen onderscheid. Maar je bron, het moet opkomen uit de goede bron. Die homo-rapporten zijn op zijn best gesproken zo wettisch als de pest. Ja, het is nog geen eens na de wet. Nog geen eens uitwendig na de wet. No. Ze kunnen niet verder komen als ze doet dat de wet. En dan in gehalveerde vorm. Dus als je dat niet verstaat en je gaat er tegenaan met een andere vorm van het doet dat er wet. Yeah. Je valt in dezelfde put. Je valt in dezelfde put, want Paulus spreekt hier geheel anders. Hij zet eerst die valse leraars, de schande willende leraars der wet zijn. Nou, werd dat nog maar gedaan. Het fariseïsme was natuurlijk bezijden de waarheid, maar die waren nog wel rechtzinnig. Zelfs de rechtzinnigheid, de uitwendige rechtzinnigheid, wordt in onze dagen, dat haalt die norm al niet meer. Een goed voorbeeld is daarvan is de rijke jongeling. Nou, leg het leven van de rijke jongeling maar eens naast de Refelkerken. Die Sodom de hand gereikt hebben. Die Rome de hand gereikt hebben. Die allerlei goddeloosheden bagatelliseren, witwassen en etaleren, promoten. Leg daar het leven van die rijke jongeling eens naast. Dan zou, als die bekeerd zou zijn, maar leg alleen dat leven na de wet. Leg dat er eens naast. Dan zou die nog opstaan in het oordeel om al die refeldominees te veroordelen. Want die maat halen ze al lang niet meer. Al lang niet meer. Het historische geloof wordt massaal gemist. En verhef je eigenlijk daar nou niet boven. Zeg nou eerst eens hoe God je ziel gered heeft. Dat stelt ook Gods woord als norm. Ik heb het hier bewezen uit het leven van Paulus. Hij kon echt niet door zijn best te doen Gods woord prediken. Nee, hij was van God geroepen en bekwaam gemaakt. En dat moet er zijn, ook ten aanzien van het ambt alle gelovigen. Dat moet je bron zijn. Dat moet je grond zijn. Eerst op de rots gezet. En dat betekent natuurlijk niet dat verbondskinderen maar moeten zwijgen als ze met dingen worden geconfronteerd die tegen Gods woord ingaan. Maar denk erom, als je eigen niet bekeert, je komt in dezelfde put. En dan nog erger, want zoals het huidige Israël zich gedraagt, het is nog steeds het verbondsvolk Gods. Maar ze komen dieper in de hel als ze zich niet bekeren als de heidenen. Dat wordt helemaal niet meer genoemd. En men vlacht voor het huidige Israël. Men vlacht zelfs voor de genocide die in Gaza wordt gepleegd. Nou mensen, het godsbeeld is zo niet verduisterd, want God kan je niet verduisteren, maar vervalst in onze dagen. Dat is niet te geloven gewoon. Afgevallen, sommigen, nou, alle kerken zijn afgevallen. Afgevallen van de leer van Christus in de overtreding ervan. En de apostel Johannes zegt, dan heb je God niet, dan ben je een goddeloze. Net als de heidenen nog erger. Want als je dan het verbondsteken aan je voorhoofd draagt, zo zal God je oordelen. En zo zal God je ook straffen als die vuuroordelen zich zullen openbaren. Zoals apostel Judas daarvan spreekt, onder andere. Dat die ander vlees nagaan, als je die sodomie, als je het allemaal zo uitfileert en bagatelliseert, alsof het een onschuldige aard is. Het bestaat helemaal niet, want de mensen hebben geen aard. En dat spreekwoord, een aard die naar zijn vaart, die heb er niks mee te maken. Dat is maar een uitspraak waar je niks aan kunt toetsen. Dat is niet de grondslag. Gods woord leert ons veel betere dingen dan al die spreekwoorden bij elkaar. Je hebt goede spreekwoorden, zelfs op de Bijbel gegrond. Maar dat moet niet je leidraad zijn. Gods woord, Gods woord. Willen de leraars der wet zijn niet verstaan en nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat is al die valse leraars van die reformatorische doctorale ketterkast. Ik heb het wel eens gepubliceerd. En niemand trekt zich dat aan, dus we leven wel in tijden van afval. Als de Heere de oogkleppen voor de farao openbaart, dan kan die zijn eigen alleen maar op die brede weg de verdrinkingsdood bezorgen. Zoals die in de Rode Zee met heel zijn leger is omgekomen. En dat geldt nou de verbondskinderen die zich in de wereld uitleven en die de wereld in de kerken hebben geïntroduceerd en onnatuurlijke zonde glad gestreken, zonde tegen nature, de gezonde wereld, horizontaal bedoeld, die gruwt ervan. Omdat de natuur leert andere dingen. De natuur leert geen onnatuurlijke zonde. Dat komt niet voort uit de natuur. Je zal het ook nergens zien in de natuur dat dat uit de natuur voortkomt. Het is tegen nature zelfs. Laat staan tegen Gods woord. Want dat oordeel weegt nog veel zwaarder. Die valse leraars willen de leraars der wet zijn. Dat willen ze al heel niet meer. Want het is allemaal antinomianisme wat de klok slaat. Humanisme, zogenaamd de liefde voorop, maar het is niet de liefde aan het einde van de wet geopenbaard. Daar moet je nou eens op letten. De wereld kan ook heel aardig en liefdevol zijn, maar dat is niet de liefde die Paulus hier bedoelt. Het einde des gebod is liefde uit de rein hart. Dat heeft de wereld niet. Dat hebben onbekeerde godsdienstige mensen niet. Die bezitten dat niet, die bezitten die liefde niet. Want dat is een liefde die wordt uitgestort in het hart op grond van de vergeving der zonden. Het begint niet met die liefde. Je moet die teksten niet isoleren. Die moet je in de context zetten van de ganse godsopenbaring. Maar het einde des gebods is liefde uit de rein hart. Omdat het einde der wet Christus is. Daar komt het uit voort. De liefde van Christus dringt ons. En die liefde wordt in het hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan krijg je een gereinigde conscientie, een gereinigd geweten, een wedergeboren geweten door het geloof. Nou, Paulus zegt het gelijk. Paulus is altijd aan het separeren. Altijd maar aan het separeren. Dat is absoluut noodzakelijk, want we leven in een vervallen wereld. In de hemel wordt er niet meer gesepareerd. Dat is niet meer nodig. In de hel wordt er ook niet gesepareerd. Want er is alles hel en verdoemenis. Maar aan deze zijde van het graf, Paulus is er ook altijd op uit dat de grootste der zondaren zich zouden bekeren. Want hij spreekt op een andere plaats van een persoon die heeft hij aan de duivel overgegeven. Hij zegt, opdat hun geest zou mogen behouden worden. Dus dan ziet weer op bekering. Dan moet je nagaan. De kerkelijke censuur, de band der afsnijding, daar word je aan de duivel overgegeven. Maar het ware doel van die afsnijding is ook nog bekering. Hier praat hij er ook over, Hymenus en Alexander heb ik aan de Satan overgegeven. En daar lees hij niet dat zij zich hebben bekeerd. En die zijn doorgegaan met lasteren totdat ze in de hel gestort zijn. Dat is het einde. En de rij overtreders die Paulus hier noemt, dat wil niet zeggen dat onnatuurlijke zonden gelijkwaardig zijn aan natuurlijke zonden. Dat hebben ze er in onze dagen van gemaakt. Want die valse leraars die stellen ook die homorapporten op. En het gaat al een grens te ver dat je er tegen moet ageren. Want dat is in heel de kerkhistorie niet voorgekomen. Goed verstaan in het Oude Testament, de schandjongens die bedreven ook tempelprostitutie. Want ze bedreven prostitutie met hout en steen, met houten afgoden, stenen afgoden. En koning Asa heeft die schandjongens eruit gegooid. En zijn zoon Jozefat heeft die schandjongens die nog overig waren eruit gegooid. En in het Oude Testament moesten ze na de wet van Mozes, Deuteronomium 23, moesten ze gestenigd worden. En het werd ook gedaan. Als dat openbaar kwam, want die sodomieten, dat is maar niet onnatuurlijke lusten op zich, dat is geklonken aan afgoderij. Daar werd afgoderij mee bedreven. Dat komt er ook uit voort. Baal, Peor, noem al die baals maar op. Daar kan ik het uit bewijzen. En dat bedreef ook die overgrootmoeder van koning Asa. Die had een afgrijzelijke afgod. Dat was een pedofiele afgod. Dus die zonden die zijn al zo oud als de Bijbel. Zo oud is sinds de val zijn al die zonden in de tijd van Abraham waren de sodomieten. Dus dat is niet vreemd. Maar het is niet voorgekomen sinds de reformatie dat die zonden door de kerken werden geleerd en aanvaard. Dus we leven nu in een tijd van grote afval, die is ook voorzegd in Gods woord. En wat zich refo heet, gaat ter helle. Gaat nu ter helle. Want als je het vloekvonnis van de wet bagatelliseert, dat is een bewijs dat je zelf Christus niet kent, want dan durf je dat niet te bagatelliseren. Nee. Het einde der wet is Christus, dan heb je bediening des doods, zijn werk gedaan in je leven. Dan ben je schuldenaar, niet alleen schuldenaar voor God geworden. Dan ben je voor God in het stof gevallen, in de aanvaarding van je welverdiende straf. Dat is altijd de weg zo, als God de mens bekeert, gebeurt dat. Dat gebeurt voor de doorgang en in de doorgang door de enge poort. En daar is men allemaal van afgeweken, het geloof op de voorgrond gesteld zonder wedergeboorte. En ik heb u verleden keer geleerd vanuit Gods woord dat er bloed en water vloeide uit de wonden van Christus toen zijn zijde met een speer werd doorstoken door die Romeinse soldaat. Dat ziet op de rechtvaardiging en op de wedergeboorte, niet op de heiliging. Nee, want Christus voor ons is rechtvaardiging en heiliging. Ik zeg het nog een keer, Christus voor ons, dat moet kracht doen in je leven, dat is de grondslag. Niet Christus in ons, nou. Dat is de bevinding der zaken. Christus voor ons, dat is ook bevinding. Ik voor u, daar heb je het. En dat moet kracht doen in ons leven, zodat wij afgewassen worden. Dit waart gij sommigen, homofielen, maybe pedofielen, dit waart gij sommigen, maar gij zijt tot bekering gekomen, gij zijt het nu niet meer, want gij zijt afgewassen. Nou, dat wordt nergens meer gebeurd. Homofielen hebben in onze dagen geen afwassing nodig, geen bekering nodig. Als ze zeggen dat ze het niet meer doen, en ze doen het allemaal. Pieter Vries is een homofiel, is een praktiserende homofiel. Hij ligt bij mannen. Ik moet het zo preken, door de geest ingegeven op grond van Gods woord. Omdat de Heer Jezus zegt, niet alleen die uitspraak, als gij een vrouw aanziet, heb gij reeds overspel met haar bedreven. En daar slaat je homo's van uit. Wat ben je er voor een heiden? Dus ze sluiten Gods woord, die leggen ze terzijde, want ze weten het zelf allemaal veel beter. Omdat ze de overheidsdecreten, want het wordt van overheidswegen opgelegd, dat ze dat moeten leren, anders worden ze opgesloten. Dus die dominees die zijn uit op vleeselijk lijfsbehoud. Dat zit erachter, dat zit er allemaal achter. Want hun raadgever is angst. Angst, niet Gods woord, angst. Zelfbehoud, zelfrechtvaardiging. Toch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Wat is het wettelijk gebruik van de wet? Ik ben door de wet gestorven. Dat is het goede gebruik van de wet. Zoals Paulus zegt in Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam, eertijds leefde ik geheel zonder de wet. Toen het gebod kwam, zijn de zonden weder levend. We hebben ze in onze dagen geen kennis meer aan. Want ze kunnen de zonde overwinnen door allerlei celibataire regels door te voeren. Nou mensen, het is allemaal zo lekker als een zeef. En ga je daarmee? Je laat je kinderen onderwijzen. Pas heb het RD gezegd, ja, die Reverschool, bedoeld in Paul de Reverschool, is ook overgegaan tot homolessen. Nou, je gaat echt naar de eeuwige verdoemenis als je daar maar een vinger mee doet. Ja, maar dan kost het me dit, dan kost het me dat. Oh, het mag niks meer kosten in ons leven. Nou, dan zit je op de brede weg, sowieso op de brede weg des verderfs. Want hier staat, het einde des gebods is liefde. Dat hoef je Gods kinderen niet van te overtuigen. Om daar niet aan deel te nemen aan die gore homolessen. Wordt zelfs op reverscholen, is dat allemaal geïmplementeerd. Wordt allemaal geïntroduceerd. En de dominees die spreken daar geen woordje tegen, helemaal niks. Dat zijn geen knechten van God. Dat heb ik u zo vaak bewezen vanuit het woord.
Paulus die legt het allemaal aan de dag. Als je daar geen kennis aan hebt, aan het einde van het gebod, Christus en de liefde van Christus, een rein hart is een wedergeboren hart, dat is afgewassen. Een goede conscientie volgt daaruit voort, een goed geweten, wedergeboren geweten en een ongeveinsd geloof zonder bijoogmerken. Dus die toetssteen legt Paulus aan voordat hij vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 benoemt. Dat is de grondslag. Eerst moet er de grondslag zijn. Eerst moeten we een vaste grond onder de voeten hebben. En Paulus zegt van die grondslag van de leer van Christus zijn sommigen afgeweken. Afval. Dat betekent gewoon afval. Klaar en uit. Afval. En hebben zich gewend tot ijdelspreking. Namelijk van het einde der wet, daar zijn ze ook in onze dagen over redeneren gegaan en er overheen geschreeuwd. En ze hebben niet verstaan, maar hebben de wet willen invoeren als een last. Als een last, dus dan zegt Pieter Vries, met die zondige geaardheid die niet bestaat, dan moet je je hele leven lang mee strijden. Dus dan plaats je die zogenaamde bekeerde homofielen weer terug onder de wet, want dan moet je heel je leven tegen strijden. En dan gooi je Christus overboord. Dan heb je nooit de kracht van de reinigmaking van het bloed van Christus gekend en erkend. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Gij zijt afgewassen, gij zijt het niet meer. Die lusten, daar zijt gij van verlost. Want de lusten zelf staan onder het oordeel der verdoemenis. Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, indien de wet niet zei dat gij zult niet begeren. En als de wet zegt, gij zult niet begeren, en je houdt er één begeerte op na, ten aanzien van die onnatuurlijke lusten, dan ben je niet wedergeboren. Dan zit je nog onder de wet. Onze oude mens, daar zijn we van verlost, volk van God. Als je ooit vroeger die zonde hebt bedreven, dat wil niet zeggen dat ook al die goddeloze 1 Korinthe 6 die onnatuurlijke zonde hadden bedreven. Dat wil dat niet zeggen. Maar er waren er wel onder die daarin leefden en die tot bekering gekomen zijn en het niet meer waren. Dus dat leert Gods woord duidelijk. Dat als homo's bekeerd worden, ze geen homo meer zijn. En tegenwoordig met dat homo-sprookie, geaardheid, dat is een onschuldige geaardheid, je hele leven lang moet je daarmee worstelen. Dus een dief, die wordt niet verlost van de zonde van dieverij, maar die blijft die dief. En die heeft nog allerlei neigingen met stelen. Een moordenaar, blijft een moordenaar. En die heeft nog allemaal neigingen om mensen te vermoorden. En noem heel die rij maar op. Maar dan ben je nooit van de wet verlost. Dat bewijst Gods woord hier. Dat Paulus diezelfde rij weer opnoemt als hij opgenoemd heeft in 1 Korinthe 6. Noemt hij hier ook op in 1 Timotheus 1. De rechtvaardige is de wet niet gezet. Niet ter verdoemenis meer. Nee. Want er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen. Elke homo wandelt naar het vlees. Elk natuurlijk mens wandelt naar het vlees. En daarom zegt Paulus, die bij mannen liggen in diezelfde rij. Want het gaat hier over onbekeerde overtreders. Nou, die staan onder hetzelfde oordeel. Maar Gods woord leert wel degelijk onderscheid tussen natuurlijke zonde en onnatuurlijke zonde. Dat wordt kerkbreed ontkend, omdat ze hun zelfrechtvaardiging willen handhaven om niet met de overheid in het conflict te komen. Dan heb je ook geen geweten, dan heb je geen gereinigd geweten. Want als een kind van God daar een stapje mee zou doen, krijgt hij gelijk zijn geweten tegen. Dat geldt in onze dagen al niet meer. De feiten doen er niet meer toe. Ook in godsdienstig opzicht doen de feiten, Gods woord, de Bijbelse feiten, doen er niet meer toe. Want het wordt allemaal bestreden met een halve wet, met een kwart wet, met een achtste wet. Nee, een homorelatie mag niet. Nou, Paulus zegt, als je hier een kennis hebt, het einde des gebods is liefde uit een rein hart. Dan is dat niet eens meer een discussie. Nou moet alles besproken worden en het werkt alleen met de zonde in de hand. Alles wat je ter discussie stelt op onnatuurlijk terrein, het moet gepredikt worden, er moet tegen gepredikt worden. Maar al die platforms binnen het refodom werken allemaal de zonde in de hand. Want vroeger was dat allemaal taboe.
Niet dat er geen sodomieten bestonden. Ik heb je al gezegd, die bestonden al in Abraham's tijd.
Maar de apostel Judas haalt dat vuuroordeel van Sodom en Gomorra aan. En dat zet hij ook op de huidige sodomie. Dus op de huidige kerken. Dat vuuroordeel, er komt geen ene reformdominee onderuit. Die staan onder het vuuroordeel van Sodom en Gomorra. Met de ondertekening van die homo-rapporten. Nou, dat zou je weten. Dat zou je weten, afvallig reformdom. En ik spreek niet uit de hoogte. De Heer heeft mij uit dat afvallige reformdom verlost. En dat zal gebeuren als God je bekeert. Toen de tijd kon Gods volk niet meer in de Romeinse kerk blijven. Toen de Heer die reformatie gaf. Want daar word je bedrogen. Daar wordt de Gods naam gelasterd. Daar wordt de mens der zonde verheerlijkt. Nou, daar kan je niet in blijven. Dan moet je uit, gaat uit van aan mijn volk. Opdat gij aan hun zonde geen gemeenschap hebt. En van hun plagen niet ontvangt. Dus al die gezinnen die stilzwijgen over die homolessen op die reverscholen. Dan ben je nog erger als heidenen. Dat heeft niks meer met christelijk te maken. Naar de ware zin van het woord. En als je daarmee meegaat. Weet je, als je daar nog een begin een beetje conscientieknepen over hebt gehad. Van zei, ja, ken dat wel. Kijk, dat is al een vraag uit de wet. Ken dat wel. Dat is voor een liefde uit een rein hart helemaal geen vraag. Daar hoef je Gods volk niet van te overtuigen. Echt niet. Dat is een heilige verzelfsheid. Dat je de brug naar de wereld hebt opgehaald. Dat keert nooit weer hoor. Ja, maar hoe verstaan. We struikelen dagelijks in velen. Ook als wij weer oog voor de wereld krijgen. Maar dan klinkt het toch in dat wedergeboren geweten. Gedenk aan de vrouw van Lot. Dat zei de Heer Jezus ook tegen de discipelen. Wij worden geen engelen, geen pilaren heiligen. Nee, maar dan hebt de Heer, laat ik eens zeggen, zijn precautions, zijn voorzorgsmaatregelen wel in Gods woord geopenbaard. Ook krijg ik dan die in het wedergeboren geweten geopenbaard. Gedenk aan de vrouw van Lot. En wat gebeurde er met de vrouw van Lot? Die zat vol met begeerte naar Sodom. En ze werd een zoutpilaar. Dus als je altijd maar met de wereld bezig bent, met je doen en laten in de wereld bezig bent, met hoe de wereld in elkaar zit, met je rationale bedorven geweten, gedenk aan de vrouw van Lot. Want Lot met zijn twee dochters, die bevonden zich in het koninkrijk der hemelen. Dan heb je een gans andere wandel, dan heb je gans andere gedachten, dan heb je een gans andere weg. Ja, Lot werd eruit gerukt. Ja, want hij vertoefde. Maar die schoonzonen, die gewaarschuwde schoonzonen, dat is het reverdom. Nog erger. Het is nog erger, want die schoonzonen waren nog geen Sodom. Ze woonden wel in Sodom, maar het waren geen homofielen. Nee. Nee, maar die zijn in die stad omgekomen. Die zijn door het hemelvuur verteerd geworden. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En dat is altijd voor Gods troon naderen. Als een verdoemelijke zondaar. En als je daar maar overheen gaat. En je gaat er maar overheen. En je staat ver boven al die ontwikkelingen in de wereld. Nou, dan heb je het toch niet van God geleerd. Dan heb je het niet van God geleerd. Nee, Paulus kon boven zijn. Grootste der zondaren zijn. Daar kwam hij nooit bovenuit. Nee, kwam hij nooit. Heeft hij nooit bovenuit gekomen. Want hij zegt, ik was het niet, ik ben het. Ben het nog steeds. Niet in de uitleving ervan. Maar net zoals Rachab de hoer, die naam hield ze. Opdat zij zich nooit boven haar eertijd zou verheffen. Christus is te zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, dat hou je laag bij de grond en dat kan ik je wel vertellen. En dan heb je ook een woord voor de onbekeerde goddelozen. Daar heb je ook een woord. Ik las nog van Whitfield dat hij was in een herberg met medereizigers, met mannenbroeders. En toen lag hij net op bed, maar hij kon niet slapen, want hij hoorde wel dat er in de gelagkamer, en dat er gekaakt werd, dat er gespeeld werd, dat er gebrald werd vanwege dronkenschap. En toen ging hij zijn bed uit en toen heb hij die kaartspelers en die dronken lieden, heb hij bij God vandaan de wacht aangezegd. En hij wachtte niet, hij ging weer naar boven en toen zeiden zijn medebroeders, kunt gij nou wel rustig slapen, want ze gaan gewoon door. Ja, hij zegt maar, ik heb hem nou vrijgemaakt en God doet ermee wat hem behaagt. Versta je dat? En anders blijf je met die last op je ziel. Denk er goed dan. Want in onze dagen geen enkele dominee maakt zich vrij van iets. Helemaal niks. Die dominee Kort uit Krimpen, die spot zelfs met de vrijmaakplicht zeggende, die tijd heb ik gehad. En daar sta je straks mee van God. Dan zal God al die overtreders die je niet gewaarschuwd hebt op het scherpst van de snede, van de woordsnede, zal die van je hand eisen. En dit, Gods kind, hij weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezegd, maar de onrechtvaardige, de alstarrig, de goddeloze, die bemangelig en noem maar op. Daartoe is de wet gezet. Wat betekent dat? Dan leef je onder de claim van de wet. Dan leef je onder de wet als een oude bedorven mens. Die Korintiërs, sommigen hadden zich bekeerd. Dit waart gij sommigen waard, verleden tijd, nu niet meer. Kijk, als dat niet helder wordt gepreekt, mensen, dan zit je de mensen maar te bedriegen voor de eeuwigheid. Gods heilsleer is geen halfbakken heilsleer. Van nou ja, je kan het nooit zeker weten. Dat is Rome. Dan moet je nog een keer in een vage vuur. Dat leren ze nou ook. De hel, dat is reinigmakend. Dat wordt openlijk geleerd. Maar je moet niet zozeer kijken wat er allemaal geleerd wordt, maar wat dat nou werkelijk is. Wat je zelf dient te weten, te kennen en met de liefde te omhelzen. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart. Dan neem je het ook door die gedreven liefde. Paulus zegt, wij worden door de liefde van Christus gedreven. Dan sta je ook voor de zaken en voor de rechten gods in. Niet met het zwaard van Petrus. Waarom moet ik dat nou altijd onderscheiden? Omdat dat veel het gebruik is. Als er dan tegen geageerd wordt, dan denk ik, ja, dit is een botte bijl reactie. Nee, je moet het door de geest van Christus. Je moet het met die apostolische leer, met die leer van Christus, kan je iedereen verslaan. Vanuit een rein hart, ook door de liefde van Christus gedreven. Alleen bij profaniteit verbergt zich de liefde van Christus in de plooi van Gods recht. Nou, je moet die Calvijn maar eens lezen tegen die profane overtreders. Die Calvijn wordt niet aangehaald. Die Calvijn wordt nooit geciteerd. Want daar voldoet men in onze dagen niet meer aan. Ze zouden haast willen zeggen, daarin was Calvijn te grof. Je moet nogmaals, je moet Calvijn, zelfs die Spurgeon, moet je maar eens lezen, hoe ze over de sodomie hebben gesproken. Oh, mensen. Dan ben ik nog maar een lichtmuts vergeleken bij hun uitspraken. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezegd, maar de onrechtvaardige. Dus onder dat oordeel, onder die claim van de wet, daar kom je niet onderuit, zolang je eigen niet tot God hebt bekeerd, in en door Christus genade hebt ontvangen, in de doorgang door de enge poort, dan kom je van die claim van de wet niet onderuit. En dat bestaat uit vier fasen. Ontdekking, vervloeking, verdoeming, doding. Die moet een mens niet doorlopen. Paulus zegt, gebod dient zich aan. En ik ben gestorven. Dus in een twinkeling of een aaien was hij door die vier fasen van die wet geleid. En hij viel ermee in de dood in geestelijke zin. Hij stierf de oude mens dood. Dat wordt nergens meer geleerd. Daar geloven ze niet meer in. Ze geloven Gods woord niet meer. Ze plukken eruit wat ze lijken. En dan nog in biblicistische zin, zoals ik het er net gezegd heb. Ze halveren de wet. En ze delen die halve wet nog eens een keer door de helft. En het werkt alleen maar de zonde in de hand. Want worden de zonden niet afgesneden, worden de zondaren in Adam niet afgesneden, dan zal je nooit de kracht van het bevrijdende evangelie ervaren. Dat is niet mogelijk. Als de Heer plaats maakt voor zijn Christus, dan heeft de wet zijn werk gedaan. Hè? Denk goed, dan heeft de wet zijn werk gedaan. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging. Daar begint het pas. Aan het einde van de wet. Daar begint het pas. Het geestelijke leven. De wedergeboorte. Dat gaat niet ten koste van de wet. Nou. Want in feite, voor Gods volk, bestaat de wet niet uit 10 geboden, maar uit 10 beloftes. Gij zult het niet meer doen, want gij zijt er in Christus van verlost. Dit waart gij sommigen waard, nu niet meer. De wet is geen regel des geloofs. Nou, dit doen en dat laten, wou je Gods volk, en dat is natuurlijk ook decades geïmplementeerd, dat de wet als regel des levens, en daar heb ik toen het boek van Huntington met het voorwoord wat ik erin geschreven heb, heb ik daar tegenover geplaatst. Want ook William Gadsby, die leerde net zo precies als Huntington dat het evangelie regel des geloofs is. En dat gaat niet ten koste van de wet. Want er is een tijd geweest dat ze dat vanuit de rechtzinnigheid antinomiaans noemde. Kolbrugge is voor een antinomiaan uitgemaakt. Huntington voor een antinomiaan. Gatsby voor een antinomiaan. En die drie wevers, Warburton, Gatsby en Kershaw, dat waren godvrezende geroepen knechten van God. En niet gestudeerd, want in onze dagen krijg je pas de kwalificatie van erkenning als je ze gestudeerd hebt. En de rollen ook homofiele dominees van de band bij Hopen, al die fabrieksdominees, daar zijn ze dan blij mee. En die geven ze de erkenning, die krijgen zo'n, hoe noem je dat, zo'n certificaat van erkenning. Maar al heb je niet de goddelijke goedkeuring, al heb je niet de goddelijke roeping, zijn al die kerken, certificaten, is allemaal brandend voor de hel. Dat maak je niet een knecht van God. Nee. Ja, er zijn nog wel die geschriften die je erop na kan slaan hoe die oude knechten van God in de bediening zijn gesteld geworden. Nou, in onze dagen is het allemaal hoogkerkelijk, omdat ze niks anders in huis hebben. En dat hoogkerkelijke, dat politiek correcte, want dat is hetzelfde, dat is de grootste vorm van goddeloosheid, want daarmee wordt Gods wet gehalveerd en de helft gehalveerd en het evangelie ook vervalst, want al preek je een evangelie ten koste van de wet, dan preek je een evangelie naar de mens. Dat neemt God echt niet aan. Al ben je nog zo lief, al ben je nog zo aardig, al ben je nog zo integer, nee, dan sta je onder het oordeel dat de wet is gezegd voor de onrechtvaardige, voor de halstarrige, voor de goddeloze, de zondaren, de onheilige, de ongoddelijke, de vadermoordenaars, de moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders. Die, ik heb net gezegd, die schandjongens en die hoereerders, die tempelprostitutie, die werden gestenigd zonder pardon. Period. En in onze dagen wordt het allemaal kerkelijk ingezegend. Wat denk je wat voor oordeel daarop staat? Want het zijn maar geen afwijkingen. Het zijn profane zonden met vuisten naar de hemel gebald. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Dat zit in die vuisten. Dus dan weet je waar je naartoe reist. Hoereerders die bij mannen leggen. Het wordt allemaal in één rij genoemd. Maar nogmaals. Ik heb uit Gods woord bewezen dat Gods volk geen onnatuurlijke zonde kan bedrijven. Kan niet. Gij zijt afgewassen. Gij waart het. Maybe eertijds. Paulus leert niet in 1 Korinthe 6 dat al die overtreders homofielen geweest zijn. Nee, sommigen. En de anderen waren mensendieven, leugenaars, vadermoordenaars, moedermoordenaars, hoereerders. Dit waart gij sommigen, dat God wel voor al die bekeerde overtreders. Dit waart gij sommigen, maar nu niet meer. Gij zijt afgewassen naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. Dat was een last op het hart van Paulus om dat te proclameren. Maar u ziet, dat gaat bij Paulus niet ten koste van de wet. Want zolang je onbekeerd bent, leef je onder de claim van de eeuwige verdoemenis. Dan ga je niet verloren, dan ben je reeds verloren. Zolang je niet in Christus gelooft. En Paulus spreekt er op een andere plaats nog het anathema over uit. Dus dit zijn wel bloedernstige zaken. En in onze dagen, als je dan bij die kerken blijft aangesloten, dan besmet je jezelf doordat je met hun zonde gemeenschap hebt. En dan ontvang je ook van die plagen. En daar wordt ook Gods hand niet meer in opgemerkt. Want als de Heer met oordelen komt, met bloedige oordelen komt, moet maar opletten, dan gaan de mensen vloeken, lasteren, schelden en Gods hand wordt niet erkend, wordt niet eens opgemerkt. Dat doen ze sowieso al niet meer. Het wordt allemaal aan de toeval overgeschreven en een mens sloeg wel zijn slachtoffers. Zelfs het refendom heb Rusland als slachtoffer uitgekozen, zoals Hitler de Joden tot slachtoffer had uitgekozen. En die Netanyahu, die heb Iran als slachtoffer uitgekozen. Om zijn eigen gerechtigheid staande te houden. En die heb Gaza uitgekozen. Want hij heeft gezegd, mannen, vrouwen, kinderen zullen we ombrengen. Zullen we vernietigen. er wordt hier en daar wel wat gezegd, maar er wordt niks tegen gedaan, tegen die genocide. Dan zou de Verenigde Naties, als ze dan willen zijn wat ze voorgeven te zijn, een vredesleger samen moeten stellen om Israël uit dat Gaza te verdrijven op straffen des doods. Maar dat wordt niet gedaan. Nee. Nee, het is allemaal verduiveld in onze dagen. Want ik sta niet achter die VN. Dat is ook een goddeloze organisatie. De NAVO is destijds opgericht ter verdediging. Want als er weer zo'n Hitler opstaat, dan moeten we ons tegen verdedigen. Dat was de bedoeling van de NAVO. Het is net zo'n helse organisatie geworden als de VN. Alles staat onder pure telen. Nederland is geen rechtsstaat meer, is ook geen democratie. Gods kind is geen democraat. Maar om maar even een feit te noemen dat de democratie niet bestaat, dat zie je in het Westen helemaal voltrekken. Democratie, het wordt totalitair. De burgers mogen nog kiezen, maar die verkiezingen, het zegt helemaal niks meer. De besluiten die gemaakt zijn, worden doorgevoerd. Alles gaat gewoon door. Die gezondheidsminister in Amerika, dat is een hele gevaarlijke man. Die zei een einde te maken aan de chemtrails, aan de vaccins. En het gaat allemaal gewoon door. Omdat ze weten dat als je iets zegt, dat mensen die hangen daar alles aan. En wat er gebeurt, ze kijken niet wat er gebeurt. Oh, die man die heeft dit gezegd. En dan zeggen ze soms hele goede dingen. Dan hebt hij die commissie van die vaccinaties hebt hij helemaal ontslagen. Want hij zegt dat zijn allemaal slechte mensen. En die ervoor in de plaats komen zijn nog slechter. Dat is de politiek van vandaag. Politiek, demopolitiek is altijd kuis verrot. Ook de goede dingen die ze zeggen kan je absoluut. Nou, je kan politiek nooit, je kan geen mens vertrouwen. Gods volk vertrouwt zichzelf nog geen eens. Die op mansbenen steunen, zal God geen hulp en heil verlenen. We zullen er iets van zingen, gemeente. En wel van het vijfde en zesde zangvers van Psalm 60. Het trotse Moab overheert, strekt mij ten waspot diep verneerd. Eer ik werp op Edom mijn schoen en eigen hemd en knecht mij toe. Gij, o Palestina, juich, juich over mij met eerbied buig. U neer om mij die tot regeren gezalfd ben, dat is het criterium. David was tot koning gezalfd in Gods gunst als uw koning te eren. Is dat je gebed? Dat we weer een stil en gerust leven mogen leiden? Ja, in Christus hoor, want dan zie je ook niet naar de omstandigheden, want dan gaat alles ten onder. 5 en 6 van Psalm 60.
koninkrijk der duisternis overgezet in het koninkrijk des lichts, dan behartig je de zaken van Christus. Dan ga je dat niet met vleeselijke wapens verdedigen, maar met hetzelfde woord wat God ons gegeven heeft tot wederlegging, tot verbetering, wat al Paulus allemaal opnoemt, wat tot het leven der godzaligheid behoort. En dat brengt ook totale zelfverloochening mee, want als je nog iets geeft om een goede naam, dan hoef je er niet aan te beginnen. Nee. Als je God afscheeft met een paar dubbeltjes. Ik las nog een verhaal daarover van een zendeling. Die ging rijke mensen af om geld voor de zending in te zamelen. Ja, dat zou ik nooit doen, want dat gebeden. Nou. Je geeft het met gewilligheid. Of anders hou je het maar. Dan zou je geld met je ten verderven. Maar kwam die bij een rijke vrouw. En ze zegt, ja, je moet het nou doen met het penningske der weduwe, want ik heb vorig jaar al zo'n groot bedrag gegeven en nou kan ik het eigenlijk niet missen. Hij zegt, zoveel eis ik niet. Ze zegt, zoveel. Ja, want het penningske der weduwe, dat was haar ganse leeftocht. Nou mensen, toets je eigenlijk er maar eens aan. Besteed je nou je leven geheel en al in godsdienst of maar voor een paar procent? Dan moet je eigenlijk een toetsen hoor. Als je tot het koninkrijk van Christus behoort, dan ben je geen eigenaar meer. Nee. Dan ben je maar rentmeester. Dan is God over alles eigenaar. Dat is die sowieso hoor. Dat is die sowieso. Want als je nog eigenaar bent, dan zit je ook dik onder de wet. Dan ben je onderweg om iemand geld te geven en onderweg zie je het al te halveren. Zo gaat het dan. Maar die weduwe die gooide de ganse leeftocht in de schatkist. Ik gooi in die schatkist niks, want dat misbruiken allemaal de farizeeën. Ho, die weduwe die gaf het aan God. Door het geloof. En denk erover, dat kan ik je wel verzekeren, dat die weduwe de ganse leven geen gebrek heeft geleid. Want voor haar zijn de sluizen des hemels open gegaan. Als je God het zijnde niet geeft, zoals de Heer Jezus zegt, geef dan des keizers wat des keizers is en God wat Gods is. Dat houdt wat in, oh mensen. Dat kost je ook totale zelfverloochening. Maar liefde uit een rein hart, dat is geen moeten meer. Dat is geen aan de slagregel. We zullen er eens aan voldoen. Dat is een heilige verzelsheid. Om je leven in de dienst des Heren te besteden op de plek waar je staat. Je hebt allemaal geen bijzondere roeping. Maar op de plek waar je staat, de Heer houdt precies bij welke ontmoetingen dat je gehad hebt. En heb je dan geen woord tot hun behoud gezeid? Noem jij er nog een christen? Nou, Gods volk valt toch gelijk meer in de schuld. Want die weten hun schuld wel waar ze hadden moeten spreken dat ze hebben gezwegen. Maar dat wordt dan wel schuld. Zodanige schuld, dan hou je geen schuld over. Nee. Dan hou je de straf over. En als je dan nieuwelings om genade verlegen zit, moet je misschien wel een nacht voor Gods troon liggen. Is het je dat niet waard? Ga je maar naar bed, ga je gelijk maar snurken en je laat God aan de zijde staan. Dat is niet het leven der godzaligheid. Nee, daar moet God in alles geëerd worden. En dan zal de Heer zijn Christus wel openbaren dat hij daarin heeft volhard. Dat hij de pers alleen getreden heeft. Maar denk erover, daar gaan de strijd van leven en dood altijd weer aan vooraf. Om zijn aangezicht weer te kennen. Zoals Paulus het hier zegt naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods. Dat mij is toebetrouwd. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere. Dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Tevoren een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied. Ja, daar gaat het maar over. Kersjo zegt, het maakt niet uit welke mensen waar het over gaat, of ze nou goed of kwaad bekend zijn, of te boek staan, of ze nou de grootste zonde hebben uitgehaald. Hij zegt, ik geef ook voor diegene die als een kind aan de voeten van Christus mogen verkeren door waarachtige wedergeboorte en bekering. Want dan is het verleden tijd. Dit waard, gij zondigen, maar gij zijt afgewassen. En dan zie je God geen zonde meer in Jacob, hoor, geen overtreding meer in Israël.
Maar dat gaat gepaard met die goede strijd. Strijd gij de goede strijd. Want als gij niet wettiglijk hebt gestreden, wordt gij ook niet gekroond. Dat is ook altijd de strijd in het leven der genade. Daar kunnen ze van harte omhelzen, getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te zalig te maken. Maar maak je er nou deel van uit? Behoor je daartoe? Heb je de kracht van het bloed van Christus ervaren? Geloofd, ervaren. Want bij dat geloof zit ervaren. Want het ware geloof is door de liefde werkende. Dat ga je ook ondervinden. Dat ga je ook ondervinden. Of is je hart al zo verhard? Is dat je klacht? Heer, mijn hart is zo verhard. Daar hadden de discipelen ook last van. Want ze hadden dat wonder van die 5000 die brood hadden gehad. Dat was net gebeurd en ze zaten in het schip en ze hadden alweer een verhard hart. Is dat je last? Is dat nou je last dat je overal zomaar overheen gaat? Zo gebeteloos en dan hou je eigen voor een vroom mens. Gooi het gelijk maar overboord, want vrome mensen bestaan er eigenlijk niet. Nee, dan krijg je een wallig aan jezelf. Dat is nou het kenmerk van Gods volk. En dan gaan ze die ene naam verkondigen. Die ene naam onder de hemel gegeven. Verheerlijken. En dan gaan ze zeggen, bij mij is het niet. Maar God heeft een lam georderd. Die de zonde der wereld wegdraagt. In een zee van eternal forgetfulness. Dat wordt dan wel het wonder in je leven. En daar bestaat ook het getuigenis uit. Die bezeten man in Gadara, die hebt de rest van zijn leven daarvan getuigenis afgelegd. Wat God in zijn leven hebt verheerlijkt om anderen tot jaloersheid te verwekken. Daarom heeft Spurgeon ook zijn bekering opgeschreven om anderen tot jaloersheid te verwekken. Want het misbruik is er altijd geweest. Degene die daar misbruik van maken en die de evangelische uitspraken van Kolbrugge collecten, om daarmee aan het werk te gaan. Je gaat je eigen echt voor eeuwig bedriegen. Want Kolbrugge, ook Spurgeon niet, je hebt het evangelie niet gepreekt ten koste van de wet. Nee, 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 nee. De Heere eist van ons volkomen gehoorzaamheid aan de wet Gods. Als hij dat overslaat, dan verkondig je het evangelie vals. Sowieso. God eist van ieder mens volkomen gehoorzaamheid aan de wet. En als je dat niet in Christus geopenbaard vindt, dan steel je het de belofte van het Bijbelblad. Want dat zal het wonder zijn, dat zal het eeuwige wonder uitmaken. Mij de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Ik heb het niet gegrepen, maar gekregen. Als een vrije genadegift. En dat herhaalt zich in het genadeleven. Leef je daarvan, van die godsontmoetingen? Wanneer is je laatste godsontmoeting geweest? Daar loopt het maar over. Daar loopt het maar over. Ja, dat is een bloedserieuze vraag. Wanneer is je laatste godsontmoeting geweest? Ken je dan maar weken zonder? Ken je leven van 25 jaar geleden? Of leef je helemaal nergens van? En denk je voor de waarheid te strijden zonder die genade? Het einde van het gebod. Daar moet je terechtkomen. En dan leidt de Heer zijn kinderen, zijn uitverkoren kinderen, die nog geen verzoende kinderen zijn, leidt hij tot het einde der wet. En dan wordt Christus aan je ziel, aan je verloren ziel geopenbaard. Want daar spreekt Hanna van die hellevaart. Dat openbaart zich aan het einde der wet. Dan treedt de Heer tussen als tussentreder. Elifas zegt, dat doet de Heer 2 of 3 maal met de man. En nou zijn ze aan al die dingen vreemd. Dat is toch ongelooflijk. Dan wordt toch ook nooit, dan zou je nooit een waar getuigenis horen. Altijd vermengd met valse menselijke kerkelijke opinieën. Wat heb je daar nou aan, mensen, aan dat bedrog? Straks sta je voor God. We staan al voor God. We moeten hallo openbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, dan moet het toch waar zijn in je leven. Ja, Christus is de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Maar die moet gekend worden, die laat zich kennen. Want, ja, ik heb al vele mensen ontmoet, ik ken Christus. Ja, ik zeg, kent hij ook jou? Daar zal het maar overlopen. En dat breekt het hart. Als de Heer zich weer nieuwelings, als die weer nieuwelings blijk geeft dat hij van je af weet. Voor tijd en eeuwigheid beide. Want wat hij begonnen is, het goede werk wat hij begonnen is, dat zal hij ook voleinden tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Heere, o, als wij niet tot uw volk behoren, dan zijn we maar een Hymenius of een Alexander of een Philetus.
Want dan behoren we bij de lasteraars, alle vrome woorden en integere gezichten ten spijt. O, die bediening van uw heilige wet, wat wordt daar toch overheen gewalst. En daaruit volgt dat alle zonden worden gebagatelliseerd, gereformatoriseerd. En in die schijnvertoning geëtaleerd en gepromoot. Uw volk is ervan verlost. En gij hebt in uw woord geopenbaard dat al uw kinderen op uw rekening leven. Omdat ze in uw voorbidding zijn opgesloten. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Heren, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden, ook in deze dagen van afval. Breid uw koninkrijk nog uit. Werk nog krachtdadig door uw geest. In Christus om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat zevende vers van Psalm 60. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchtloos waar men zich mee vlijt, want mens en heil is ijdelheid. Het zevende zangvers van Psalm 6.
Schijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.